Goed, we gaan weer door met de studie en we gaan naar Job 1. En we gaan lezen vanaf vers 4. Dan gaan we de draad oppakken. Waar staat Job 1, vers 4? Zijn zonen nu plachten een feestmaal aan te richten, ieder op zijn beurt, in eigen huis, en nodigden dan hun drie zusters uit, met hen te eten en te drinken. Telkens wanneer de dagen van het feestmaal om waren, ontbood Job hen en heiligde hen. Hij stond dan des morgens vroeg op en bracht voor ieder van hen een brandoffer, want Job dacht, misschien hebben mijn kinderen gezondigd en in hun hart God vaarwel gezegd. Zo deed Job altoos weer. We zien hier hoe Job heel nauwgezet handelde en dat als zijn kinderen een feestmaal hadden aangericht, dat hij ze dan liet komen en dat hij ze dan heiligde en dat hij dan in de morgen vroeg opstond en dat hij dan voor ieder van hen een brandoffer bracht. Dat deed hij omdat hij dacht, misschien hebben mijn kinderen gezondigd en in hun hart God vaarwel gezegd. En zo deed Job altoos weer. Ja, wat is het nou voor een zonde waar Job bang voor was? En wat is dit eigenlijk voor een zonde? Ja, als we aan de gelovigen van vandaag, aan u en mij zouden vragen wat is zonde, dan geven we daar waarschijnlijk direct een prachtige definitie van en weten wij allerlei zonden op te noemen. Echter, als we naar Genesis gaan en we gaan daar zonde opzoeken en het woord zondige, ja, dan hebben wij altijd, spreken wij over de zondeval, nietwaar? En dan zullen we allemaal een beetje de verwachting hebben dat we toch wel in Genesis 3, waar Adam en Eva van die verboden vrucht hebben gegeten, van die boom, dan zullen we daar toch wel verwachten dat we daar het woord zonde tegenkomen in het Hebreeuws, of het woord zondigen. Maar hoe we ook zoeken in Genesis 3, wij komen daar het woord zonde of zondigen niet tegen. Dan gaan we snel doorlezen, want daar schrikken we een beetje van. Dat we bij de zondeval geen eens lezen in de grondtekst het woord zonde of zondigen. En ook niet het woord zondaar. Dan gaan we snel doorlezen en dan lezen we door in Genesis 4, 5 en 6. Waar notabene de eerste 2000 jaar van de menselijke geschiedenis ons voorbij trekken in het woord van God. Daar vinden allerlei rampzalige dingen plaats. Maar nergens komen we daar het woord zonde tegen. Of het woord zondigen. We zijn vol verwarring. We gaan maar nog verder lezen in Genesis. En hoe we ook lezen en lezen en lezen, het duurt pas tot in hoofdstuk 20 van Genesis. En zoek dat maar op, hoofdstuk 20. Daar komen we dan voor het eerst het woord zonde tegen. Genesis 20. En dan ontdekken we ook waar Job bang voor was ten aanzien van zijn kinderen. Job was bang voor hetzelfde wat daar staat in Genesis 20 vanaf vers 1. Abraham nu brak van daar op naar het zuiderland en vestigde zich tussen Kades en Sur en vertoefde als vreemdeling in Gerar. Daar Abraham van zijn vrouw Sara gezegd had, zij is mijn zuster, liet Abimelech, de koning van Gerar, Sara weghalen. Maar God kwam des nachts in een droom tot Abimelech en zeide tot hem, zie, gij zijt een kind des doods, omdat gij die vrouw genomen hebt, want zij is gehuwd. Abimelech nu was niet tot haar genaderd. En hij zei, de Heere, zult gij dan een rechtvaardig volk doden? Heeft hij zelf niet tot mij gezegd, zij is mijn zuster? En zij heeft zelf ook gezegd, hij is mijn broeder. In onschuld mijns harten en reinheid mijner handen heb ik dit gedaan. En God zeide tot hem in de droom, ik weet ook dat gij het in onschuld uw harten gedaan hebt. Ik heb u dan ook ervan weerhouden tegen mij te zondigen. Dat is de eerste keer dat voorkomt, zondigen. Daarom heb ik u niet toegelaten haar aan te raken. Nu dan, Breng de vrouw van deze man terug, want hij is een profeet. Dan zal hij voor u bidden, opdat gij in het leven mocht blijven. Maar indien gij haar niet terugbrengt, weet dat gij voorzeker zult sterven, gij en al de uwen. Ja, hier komen we voor het eerst het woord zondigen tegen. En Abimelek, die erkent ook dat het een grote zonde zou zijn als hij Sara eigenlijk genomen had. Want hij zegt in vers 9 hier, dat is de volgende morgen, lees maar door in vers 8. De volgende morgen vroeg, riep Abimelek al zijn dienaren en bracht dit alles te hunner kennis. En de mannen werden zeer bevreesd. Voorts riep Abimelek Abraham, ja, dat zou ik ook doen. En hij zeide tot hem, wat hebt gij ons aangedaan? En waarin heb ik tegen u, dan krijg je het weer, gezondigd? Dat gij over mij en mijn koninkrijk een grote, en dan krijg je het woord zonde, een grote zonde hebt gebracht. Gij hebt tegenover mij dingen gedaan die niet gedaan mochten worden. Abimelek erkent dus dat dit een grote zonde zou zijn geweest als hij Sara genomen had als vrouw. Hierna komen we zonde pas weer tegen in Genesis 39. Genesis 39. Dan ben je notabene bijna aan het eind van Genesis. Genesis 39. En wel bij Potifar. En wel bij de vrouw van Potifar. Genesis 39 vers 9. Waar staat? En dat is het antwoord wat Jozef geeft aan de vrouw van Potifar. Als de vrouw van Potifar wil eigenlijk dat ze hem bijligt. En dat, dat hij seksuele gemeenschap met haar heeft. En ze heeft dat al lang gewild, want ze had lang haar oog op hem laten vallen. Dan geeft Jozef als antwoord. Niemand is in dit huis machtiger dan ik. En hij, dat is Potifar, heeft mij, Jozef, niets onthouden dan alleen u. Omdat gij zijn vrouw zijt. Hoe zou ik dan dit grote kwaad doen en zondigen tegen God? Zondigen heeft dus te maken met de seksuele daad in de Bijbel. Zondigen heeft weer te maken, net als dat woord vroom, als dat woord gerechtigheid, zonder vlek, zonder rimpel, met het verknoeien, het mogelijk verknoeien van het vrouwenzaad. Waar de Christus uitgeboren zou worden. Het besmet worden van dat vrouwenzaad. Dat de geslachtslijn van Christus, van de Messias, onderbroken zou kunnen worden. En waarom was Job nou zo bevreesd bij het feesten van zijn kinderen? Nou, dat ze zouden zondigen. Als je gaat opzoeken in de grondtekst dat woord feest maar aanrichten, dan staat daar letterlijk eigenlijk in Job het woord drinken. Alcoholgebruik. En wat gebeurt er als we gaan drinken? We gebruiken alcohol, dan raken we al heel gauw de controle kwijt. En waar was Job bang voor? Dat ze de controle zouden kwijtraken. En dat zij in die dagen, na de zondvloed, vond er heel plaats, die vermenging met engelen plaats. Hij was bevreesd dat dat zou geschieden. Want Sodom lag niet zo ver van het land Us. En die zonen Gods, dat merk je wel, ook in het Bijbelboek Job, die worden daar beschreven, die zijn daar actueel, want ik lees in Job 1 vers 6 direct daarachter. Op een zekere dag nu kwamen de zonen Gods om zich voor de Heere te stellen. Het is daar dus actueel. Het is ook heel kenmerkend, de eerste keer als in Genesis het woord zon daar voorkomt. En laat ik heel eerlijk zijn, het komt maar één keer voor, het woord zondaren. En wie zijn dat? Wie zijn de zondaren in Genesis? Is dat Adam en Eva? Is dat Noach? Iemand is een tijd? Is dat Kain? Wie worden zondaren genoemd? Nou, dat komt maar één keer voor in Genesis 13. Genesis 13, de enige keer. Genesis 13, vers 13, waar staat: de mannen van Sodom nu waren zeer slecht en zondaar, staat er in de grondtekst, niet zondig, maar zondaars tegenover de Heer. Het waren zondaars. En waarom waren deze mannen van Sodom zondaars tegenover de Here, omdat zij zich inlieten met engelen, zoals Judas 7. En laten we die teksten dan toch maar bijlezen. Ook al is dat waarschijnlijk overbekend. Judas 7 en 8, vers 7 en 8, waar staat dat, ik lees vers 6 er maar bij. En dat hij engelen die aan een oorsprong ontrouw werden, dat zijn deze zonen Gods, en hun eigen woning verlieten, voor het oordeel van de grote dag met eeuwige banden onder donkerheid heeft bewaard gehouden, zoals Sodom en Gomorra en de steden in hun nabijheid, en in die nabijheid lag ook het land Us, lag ook het land Midian, lag ook Edom, die op gelijke wijze als genen haar hoererij hebben gebodvierd, en let op, en ander vlees, dat is geen men, dat is dus ander vlees dan menselijk vlees, en ander vlees achterna gelopen zijn. In Sodom vond geen homofilie plaats, nee, nog een graadje erger, daar vond dat men ander vlees, engelenvlees achterna liep. En als je de geschiedenis leest hoe daar twee engelen Job uit Sodom halen, dan willen ook de mannen van Sodom, die willen geslachtsgemeenschap met deze engelen. En die liggen daar als een voorbeeld onder een straf van eeuwig vuur. Job was dus bang voor verbintenis van zijn kinderen met engelen. Dat is de zonde waar hij bevreesd voor was. Als je verder leest over die zonen Gods dan, die dus actueel zijn in Job, dan staat er in vers 6, op zekere dag nu kwamen de zonen Gods om zich voor de Here te stellen. En onder hen kwam ook de Satan. Letterlijk betekent de Satan de tegenstander. In het Hebreeuws heeft Satan een getalswaarde, namelijk 364. En dan is het 13 maal 7 maal 4. Het getal 13 valt wel op. Valt helemaal op als je naar het Grieks gaat. Want Satan in het Grieks is 2197. En dat is 13 maal 13 maal 13. Dat is de getalswaarde van zijn naam. 3 keer 13. We zouden verwachten, net als bij dat woord zonde, dat ook de naam Satan wel heel veel voor zou komen in heel het Oude Testament. Dan moet ik het teleurstellen. Kom maar 4 keer voor. Maar 4 keer? Ja, maar 4 keer voor. Het komt voor hier in Job. In het Bijbelboek Job, in Job 1 en in Job 2. Het komt voor in, dat gaan we niet opzoeken, want het kost te veel tijd, in 1 Kronieke 21. Waar Satan David, ik ken het verhaal wel, verleidt om het volk Israël te gaan tellen. Om dat in kaart te gaan brengen. Vaak denken mensen, waarom is dat nou zo'n zonde? Want het is verschrikkelijk wat er gebeurt hè, in Kroniek. Nou, dan toch maar even lezen dan. U zit zo te kijken. 1 Kronieken 21. 1 Kronieken 21. Kronieken trouwens is een heel bijzonder boek, want het doet hetzelfde wat Job doet. Misschien is er wel eens opgevallen dat de boeken Samuel en de boeken Koningen, die geven daar een heel veel geschiedschrijving. En dan ben je daardoor heen door het 1 en 2 Samuel, 1 en 2 Koningen, en dan kom je in Kronieken en dan begint het verhaal weer van voren af aan. Dan denk je, ja, maar dat weet ik allemaal al. Ja, wacht even. 1 en 2 Kronieken is heel bijzonder om te lezen, want daar lees je wel diezelfde verhalen, maar je leest continu dat alles vanuit de geestelijke wereld beschreven wordt. Israëls geschiedenis in 1 en 2 Samuel en in 1 en 2 Koningen wordt continu beschreven zoals wij als de mens deze geschiedenissen zouden zien en wat voor ogen is, zoals we als mensen naar kijken met een aardse blik en schrijven we al die geschiedenissen op, maar kom je in Kronieken opeens. Laat God opeens zien door in zijn woord wat er allemaal in, wat er eigenlijk allemaal aan het mens van, aan het oog van de mens onttrokken is. Maar wat er wel is. Dan zie je opeens, hé, er zijn allemaal hemelse machten om iedereen heen. En, goh, er gebeurt opeens allemaal van alles. Dan zie je opeens wat, hoe de werkelijkheid er eigenlijk uitziet, waar het oog van de mens, de geestelijke wereld, waar het oog van de voor de mens eigenlijk voor gesloten is. In Kronieken krijg je dezelfde verhalen, maar dat toegelicht. Het woord Sadok komt voor in 1 Kronieken 21 vers 1. Begint ermee. Satan keerde zich tegen Israël en zette David aan Israël te tellen. Wat ging hij doen? Hij ging het geslacht van het vrouwenzaad in kaart brengen. En daar was God niet blij mee. En het is verschrikkelijk wat er dan gaat gebeuren. Joab die waarschuwt trouwens voor die volkstelling. David, hij zegt, dat moet je niet doen. Maar hij gaat toch tellen. En dan mag hij kiezen. Want in vers 7 staat, maar deze zaak was kwaad in Gods ogen. Hij sloeg Israël. Toen zeide David tot God, ik heb zwaar gezondigd doordat ik dit gedaan heb. Nu dan, doe toch de ongerechtigheid van uw knecht weg, want ik heb zeer dwaas gehandeld. De Heere sprak tot Gad, de ziener van David. Ga heen en spreek tot David. Zo zegt de Heere. Drie dingen leg ik u voor. Kies er één van. Dan zal ik dat over u doen komen. Daarop kwam Gad bij David en zeide tot hem. Zo zegt de Heere. Kies of 3 jaar hongersnood. Of 3 maanden vluchten voor uw tegenstanders. Terwijl het zwaard van uw vijanden u achterhaalt. Of 3 dagen het zwaard des Heeren. De pest in het land heerst en de engel des Heeren in het gehele gebied van Israël verderf brengt. Overweeg dan nu wat ik mijn zender moet antwoorden. Dan kiest David de engel des Heeren. Hij weet niet wat hij vraagt. 14. Dus bracht de Heere de pest over Israël en er vielen van Israël 70.000 man. Ook zond God een engel naar Jeruzalem om dat te verdelgen. Maar zodra hij daarmee begon, zag de Heere het en het onheil berouwde hem. Dat is een verderfengel, die het zwaard trekt. Uiteindelijk moet u het hele hoofdstuk maar eens lezen, maar dat is allemaal wat er geestelijk gebeurt, dat ziet je ook gebeuren. En David is van het geestelijk gezicht, wat je allemaal ziet, zo ondersteboven, dat aan het eind van het hoofdstuk staat. Vers 30, of vers 29. De tabernakel des Heren die Mozes gemaakt had in de woestijn, en het brandofferaltaar stonden in die tijd wel op de hoogte te Gibeon. Maar David kon daar niet voor God verschijnen om hem te zoeken, want hij was bevangen voor wie? Door schrik voor het zwaard van de engel des Heren. Dat had zo'n indruk op hem gemaakt, hij durfde geen eens voor God te verschijnen. Maar het was dwaas wat hij deed. Maar hier zie je, opeens wordt die geschiedenissen allemaal belicht, dan vanuit een hemels perspectief. Net zoals bij Job. Opeens gaat de hemel open. Opeens gaat het geestelijk oog van je open. En zie je dat die hemel veel dichterbij is dan wij veronderstellen en denken. Waarom deed Satan dat in vers 1? Satan keerde zich tegen Israël. Nou, er was opeens een strijd. Tegen wat? Tegen wie? Ja, er staat bij mij boven in vers 4 van het voorgaande hoofdstuk. Strijd tegen de Filistijnen. Daarna ontstond er te Gezer een strijd, hoofdstuk 20 vers 4, tegen de Filistijnen, met de Filistijnen. En de Gusatit Sibikai versloeg toen Sipai, een van de afstammelingen der Refaeiten. Ja, de Refaeiten, daar kan je studie over maken. Woonde in het land Kanaan, waren die reuzen. Een Kanitisch volk, dan een heel bijzonder volk, het geslacht van de slang, zodat zij zich moesten onderwerpen. Opnieuw was er strijd met de Filistijnen en Elganam, de zoon van Jair, versloeg Lachmi, de broeder van de Gatiet Goliath. Ja, Goliath was ook al zo'n ver uit de kluiten gewassen kerel die niet normaal was. Ook het zaad van de slang, die een spies had met een schacht als een weversboom. Wederom was er strijd bij Gad. En er was een man van zeer grote lengte, net zoals Goliath. Maar die had 6 vingers en 6 tenen. 24 in het geheel. Ook deze stamde af van Rafa. Dit is niet normaal. Dit zijn geen normale mensen. De Kanieten, dat was geen normaal volk. Noach heeft niet voor niks, toen hij dronken werd. Weet u dat wel eens een tent? Hij wakker werd, toen vervloekte hij iemand die nog lang niet geboren was, dat was Kanaan. Had Ruben trouwens een deel in hoe Kain werd verwekt. Hij lag notabene bij zijn eigen moeder. Allemaal vreemde geslachtsvermengingen. En dan nog met zonen Gods. Met engelen. En er komt een geslacht uit voort. Van half mens. De reuzen waren in die tijd op aarde. En ook daarna. Goliath behoort ertoe. En ook deze man van zeer grote lengte met 6 vingers, 6 tenen. Totaal 24. Hij stamde af van Rafa. Hij hoonde Israël en Jonathan, de zoon van Sima, Davids broeder, versloeg hem. Deze stamde af van Rafa te Gat. Zij vielen door de hand van David en zijn dienaren. En wie komt gelijk in verweer? Satan. Confrontatie. Zaad van de slang. Met het zaad der vrouw. Ik zal vijandschap zetten tussen, had God gezegd. Satan komt ook nog voor in Psalm 109, dat is de derde keer. Psalm 109. Vers 6. En dat, wie is daar aan het woord? Nou, daar zijn de belagers van David aan het woord, zijn vijanden. Zijn er aan het woord. En wat zeggen ze? Stel een goddeloze als rechter over hem. Over David. Stel een goddeloze als rechter over David. Een aanklager. In het Hebreeuws. Satan. Staat in de grondtekst. Satan sta aan zijn rechterhand. Voor het gericht gedaagd. Ga hij David als schuldige uit. Zijn gebed van David wordt tot zonde. Mogen zijn dagen weinigen zijn. Mogen anders een ambt nemen van koningschap. Mogen zijn kinderen wezen worden. Zijn vrouw weduwe. Mogen zijn kinderen overal ronddolen en bedelen. En opgejaagd worden uit een puinhopen. Enzovoort, enzovoort. Dat wensen ze allemaal David toe. Dat Satan als de aanklager aan zijn rechterhand staat. Dat doet Satan. Aanklagen. Achtervolgen. Zorgen dat je kinderen wezen worden en je vrouw weduwe. De vierde keer dat Satan voorkomt in het Oude Testament. En tevens de laatste keer in Zacharia 3. Zacharia. Zacharia 3. Misschien kennen die geschiedenis wel. Vanaf vers 1. Waar je de hoge priester vindt, genaamd Jozua. En er staat ook Satan aan zijn rechterhand. Vervolgens deed hij mij de hoge priester, Jozua, zien, staande voor de engel des Heren. Terwijl de Satan aan zijn rechterhand stond om hem aan te klagen. De Heere echter zeide tot de Satan, de Heere bestraffen u, Satan. Ja, de Heere die Jeruzalem verkiest, bestraffen u. Is deze niet een brandhuid uit het vuur gerukt? Ja, Jozua stond toen met vuile klederen bekleed, hè? Toen hij voor de engel des Heren stond. Maar hij kreeg een nieuw kleed aan. Schoon. Satan is de aanklager der broederen. En overal waar je Satan tegenkomt, of het nou in Job is, of het nou in Kronieken is, of in Psalm 109, of in hier in Zacharia 3, continu zie je dat daar die aanklager, dat Satan... tracht het leven van de gelovige, het leven van wie behoort tot het geslacht van de vrouw, behoort bij het zaad van de beloofde vrouwenzaad, die behoort bij Christus, die klaagt hij aan. Daar is vijandschap mee. Die haat hij. En zo is ook met ons. Laten we dat niet uit oog verliezen. Satan haat u. En haat mij. Hij haat ons. Er is een vijandschap gezet. We hebben een strijd. Een geestelijke strijd. Niet een strijd met vlees en bloed. Maar een strijd tegen de overheden. Tegen de machten. Tegen de geweldhebbers deze duisternis. En waar? In de hemelse gewesten. Wij zijn hier en nu. Maar als we ons geloofsoog openen. Net als Kronieken ons laat zien. Net als Job ons laat zien. Dan is die hemelse werkelijkheid direct om ons heen. Zoals Elisa bad voor zijn knecht Gehazi. Heren, doe hem toch de ogen open. En toen zag Gehazi iets wat hij nog niet verwacht had. U wordt en ik word vaak meer beschermd dan wij weten. En goed voor ons is om te weten. Maar er is wel degelijk is er een geestelijke strijd. En net zo goed, Satan aan de rechterhand van de gelovigen staat om direct, hè, om direct je aan te klagen. Zo staat hij ook hier, direct bij Jozua, zo staat hij ook direct bij Job om aan te klagen. Daarom verlangt Job naar een pleitbezorger, iemand die het voor hem opneemt. Dat zegt hij ook. En hij weet ook dat die pleitbezorger is. Hij zegt ook, ik weet dat mijn verlosser leeft. Hij verlangt ook naar die verlosser. Hij verlangt ook naar die pleitbezorger. Lees maar Job hoofdstuk 16. Job 16. Die het voor zijn zaak opneemt. Job 16 vers 19. En hij weet één ding, hij zegt, maar ook nu, zie, mijn getuige is in de hemel, mijn pleitbezorger in de hoge. Ook al bespotten mij mijn vrienden, nochtans richt zich mijn oog schreiend op God, opdat hij de mens recht doet tegenover God. Die pleitbezorger doet de mens recht tegenover God en recht doet tussen de mens en zijn naaste. Dat is Christus. Christus is de pleitbezorger. Ik weet dat mijn verlosser leeft. Mijn getuige is in de hoge, in de hemel. En daar hoopt hij op. Ja. Satan heeft al zijn bezit hem ontnomen. Ook zijn gezondheid. En je ziet hem dan nederzitten in de as. Hij kan zelf niet bevatten, hè, wat hem als ware is overkomen. In Job 2, daar zie je dat, hè. Toen ging de Satan van des Heeren aangezicht heen en sloeg Job met boze zweren van zijn voedsel af tot zijn hoofdschedel toe. Hij nam een potscherf om zich daarmee te krabben, terwijl hij neerzat in de as. Toen zeide zijn vrouw tot hem, volhard gij nog in uw vroomheid? Zeg God vaarwel en sterf. Maar hij zeide tot haar, zoals een zottin spreekt, spreekt ook gij. Zouden wij het goede van God aannemen en het kwade niet? In dit alles zonderde Job van met zijn lippen niet. Ja, je ziet dat zijn vrouw als ware dit niet aankan. Wat er hier gebeurt is voor haar veel te zwaar. Job kan ergens nog in het geloof blijven staan. Maar zij niet, zij zegt van, volhard je nou nog in dat geloof? Zeg God vaarwel en sterf. Maar dat doet hij niet, hij zegt God niet vaarwel. En er staat zo mooi hier steeds, in dit alles zonderde Job met zijn lippen niet. Dat staat er ook in hoofdstuk 1, hè, vers 22. In dit alles zonderde Job niet en schreef Gode niets ongerijms toe. Bijzonder is dat Job zulke geweldige uitspraken doet, hè. Job 2 vers 10, dat hij daar zo zegt, zouden wij het goede van God aannemen en het kwade niet? Hoofdstuk 1 vers 21, de Heer heeft genomen, de Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen, de naam des Heeren zij geloofd. Dat zijn toch geweldige uitspraken. Moet je eens indenken, dat je dit allemaal overkomt en dat je dat zegt, zouden wij het goede van God aannemen? En het kwade niet. Als je nou eens tegenslag of ziekte of narigheid meemaakt, zeggen wij dat dan ook? Zouden wij het goede van God aannemen en nu het kwade niet? En als je wat dingen tegenzit, ook financieel, en het gaat minder, bijvoorbeeld. En we hebben iets niet meer, zeggen we dan ook, de Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen, de naam des Heeren zij geloofd. Dan kunnen we een voorbeeld aannemen aan Job. In dit alles zondigde Job niet en schreef God niets ongerijms toe. Hij beschuldigde Job niet. Hij beschuldigde God niet. Wat wij als mens al heel gauw gaan doen. Ja, want ook al begreep Job niet wat hem overkwam. En ook al wist Job niet wat er in de hemel was gebeurd. Dat weten wij wel, maar wist hij niet. Hij wist wel één ding zeker. Dat niets, maar dan ook niets in ons leven buiten God omgaat. En hou dat voor vandaag vast. In ons leven passeert altijd alles God. God weet overal van. Satan kan tegen ons niets doen buiten Gods toestemming. Maar waarom laat God het dan in ons leven toe? En in Jobs leven. Waarom zei God dan tegen Satan? Goed, ga je gang dan maar. Omdat hij wil weten wat er in ons hart is. Omdat dat ons sterker maakt. U kunt hier in de omtrek, zijn er vele boeren, daar kan je mee gaan praten en dan kan je aan vragen wat er geschiet op het veld met een plant. En vergelijk ons maar met een plant. Misschien zegt u over uw eigen leven, ik wil alleen maar zonneschijn. Ik wil alleen maar voorspoed. Alleen maar elke dag maar de zon over mijn leven schijnt. Dan moet je gaan praten met die boer in de omgeving hier. En vragen, joh, je hebt een paar plantjes hier gesteld. Ik zie een hele veld vol staan met allemaal aardappelplanten. Volgens mij is die allemaal aardappeloogst hier, hè, in de omtrek. Allemaal aardappelen. En moest hij die boer zeggen, nou, zullen we afspreken dat de hele zomer en de hele winter, dat continu de zon schijnt, zegt hij, alsjeblieft niet, zegt hij. Waarom niet, zegt hij, nou, dan komt er geen staart van terecht. Het is goed hoor, af en toe zonneschijn, zal die boer zeggen, maar ik wil ook graag dat het donker wordt. En dat het gaat regenen. En dat het gaat stormen. En dat, als ware, er water vloeit. Want dat maakt die plant, zorgt ervoor dat het gaat groeien. En als het gaat waaien enzovoort, dan slaat hij zijn wortels uit in de grond. En dat moet. Het kan niet alleen maar de zon schijnen. Dan gaat de boel dood. Dan komt er geen staart van terecht. En in ons geestelijk leven, als alleen maar de zon zou schijnen. Nou, broeders en zusters, dan gingen we geestelijk, als het niet op was, dan gingen we dood. Dan kwam er geen staart van terecht. Want nood leert bidden. Precies. En alleen maar zonneschijn in ons leven. Zou funest zijn. Geestelijke groei wordt pas eigenlijk gestimuleerd. Als er ook tegenslagen zijn in het leven. Daar worden we krachtig van. Hè? Nou, de vrouw van Job, die kon dit niet aan. Die raakte verbitterd. Hè? En die geeft God de schuld eigenlijk van alles wat Job en zijzelf ook overkwam. Ja, zo is de mens ook. Kijk maar om ons heen. Er hoeft geen ramp in de wereld te gebeuren. Wie krijgt de schuld? God krijgt altijd de schuld. Altijd als er een ramp is, als mensen ziek worden, als er tegenslagen zijn. God krijgt de schuld. En als je niet oppast, praat de gelovige. Als hij tegenslagen krijgt, als hij ziek wordt. Als je niet oppast, dan zegt de gelovige hetzelfde als de ongelovige. En geeft ook de Heer Jezus Christus de schuld. Maar dan krijgt Job hulp. Hulp van zijn drie vrienden. Job 2 vers 11. Toen nu de drie vrienden van Job hoorden van al het leed dat hem getroffen had, kwam ieder van hen uit zijn woonplaats. De Temaniet Elifas, de Sugiet Bildad, de Naamatiet Sofar. En ze kwamen volgens afspraak bij elkander om hem te gaan beklagen en te troosten. Toen zij van verre hun ogen ophieven, herkenden zij hem niet. Zij verhieven hun stem en weenden, scheurden hun mantels en strooiden stof op hun hoofd, hemelwaarts. En ze zaten bij hem op de grond, 7 dagen en 7 nachten. Niemand sprak tot hem een woord, want zij zagen dat zijn smart zeer groot was. Laten we niet te negatief zijn over die drie vrienden van Job. Zij kwamen, terwijl ieder ander thuis bleef. Als Jobs lijden voorbij is, dan kan je lezen in hoofdstuk 42, dan zie je, want Job heeft broers en Job heeft zussen, en dan komen al zijn broers en al zijn zussen en al zijn bekenden, hè, die komen allemaal en die zeggen, ach, wat is dat toch verschrikkelijk geweest, al dat onheil, hè, wat de Heere over je bracht, hè. Lees maar hoofdstuk 42, vers 11, Toen kwamen al zijn broeders en zusters en al zijn vroegere bekenden tot hem en aten met hem in zijn huis. Zij beklaagden en troosten hem over al het onheil dat de Heer over hem gebracht had en schonken hem ieder een geldstuk en een gouden ring. Geweldig, geweldig. Maar toen hij in de ellende zat, toen bleven ze allemaal lekker thuis. Ja. Toen waren ze geen veldelwegen te bekennen. In barre tijden. Als je in nood gezeten bent, als alles je tegen zit, hè, dan pas leer je echt je vrienden kennen, waar of niet? En dat zijn er hier maar drie. Drie vrienden. En zet ze niet te laag neer. Het zijn echt drie vrienden van Job. Maar wat doen ze? Ze spreken met elkaar af. Ze kwamen volgens afspraak bij elkander om hem te gaan beklagen en te troosten. Ze willen hem troosten. En dan komen ze bij hem. En dan herkennen ze hem zelfs niet. Zo zit hij onder de zweren. Zo melaats is hij. Maar ook die melaatsheid is voor hen geen verhindering om afstand te houden. Nee, ze gaan naar hem toe. Ze willen hem troosten. Ook al herkennen ze hem eerst niet, ze weten wie hij is. En dan verheffen zij hun stem. Ze weenden, ze huilen, ze scheuren hun mantels en ze strooien stof op hun hoofd hemelvaarts. Ze zijn één met Job in zijn verdriet. En let dan goed op vers 13. En zij zaten bij hem op de grond. Zie ze zitten. 7 dagen en 7 nachten. Niemand sprak tot hem een woord. Want ze zagen dat zijn smart zeer groot was. Dit zijn echte vrienden. Want ze zijn bij hem. En ze blijven bij hem. Ze verlaten hem niet. Ook al duurt dat nog zo lang. Ze wachten. En ze wachten. En ze wachten. Tot Job zijn mond gaat openen. En het duurt lang. Want het verdriet is groot. En het verdriet zit diep. De smart is groot. En pas na 7 dagen en 7 nachten. Te hebben gewacht. Gaat eindelijk Job spreken. Het is altijd het beste wat je overigens kunt doen. Als mensen in nood zijn, als mensen ziek zijn, als mensen lijden hebben, als mensen een groot verdriet hebben. Hè, en je gaat bij die mensen op bezoek, wat moet je dan doen? Dan moet je wachten. Dan moet je stil zijn. Dan moet je je snuit houden. Soms hoor je wel eens mensen, die zeggen dan wel eens, ja, ik ga daar maar niet naartoe. Want ik weet niet wat ik moet zeggen. Nou, je hoeft helemaal niks te zeggen. Dat is geheim. Je aanwezigheid, je belangstelling is al vertroostend genoeg. En die ander, die ziek is, die in de nadigheid zit, die gaat vanzelf wel praten. Die gaat zijn mond op een gegeven ogenblik wel over, open doen en spreken over wat voor smart, wat voor verdriet hij heeft. Maar Job duurde dat lang. En toen hij zijn mond opendeed, ja, dan hoorde hij in hoofdstuk 3 vers 1, daarna opende Job zijn mond en hij vervloekte zijn geboortedag. En Job hief aan en zeide, maar dan legt hij zijn hele verdriet en heel zijn lijden aan zijn drie vrienden voor. Nou voelt het te ver om heel die discussie, om alle discussies tussen Job en zijn drie vrienden te gaan volgen. Van gesprek naar gesprek naar gesprek. Maar het is goed om te weten dat Elifas zijn argumenten continu aandraagt op grond van de menselijke ervaring. En dat beeld dat zijn argumenten steeds aandraagt op grond van de menselijke traditie. Terwijl zover zijn argumenten steeds aandraagt op grond van menselijke verdiensten. Nou, dat is even bekijken. Elifas, die putte steeds de argumenten uit de menselijke ervaring. Job 4 bijvoorbeeld. Job 4. Vers 7. En dat is Elifas. De menselijke ervaring. Bedenk toch. Wie kwam ooit onschuldig om Job? En waar werden oprechten verdeld? Naar ik gezien heb. Naar ik heb waargenomen. Naar mijn eigen menselijke ervaring, naar ik gezien heb, wie onrecht ploegen en moeite zaaien, die maaien het, Job. Dus je lijden, Job, ja, is een gevolg van je onrecht, Job. Dat is zijn conclusie. Hij zegt het hier niet zo scherp, maar dan komt het toch op neer. Hij zegt, dit heb ik geconstateerd, dit is mijn ervaring. Als ik om me heen gekeken heb, naar iedereen en alles wat mensen in hun mensenlevens meemaken, hè, nooit komt een onschuldige zomaar om, hè. Nee, wie onrecht ploegen en moeite zaaien, wat je zaait, ja, dat maai je ook eens, hè. En als jij onrecht hebt gezaaid, dan zou je ook onrecht maaien. En wat je nu overkomt, ja, dat heeft een reden. Dat heb je zelf gezaaid. En dat is mijn menselijke ervaring. Dus hij spreekt steeds uit de menselijke ervaring. Bildad daarentegen, die putst deze argumenten uit de menselijke traditie. Die zegt, je moet naar de traditie gaan kijken. Je moet niet gaan kijken wat mensen allemaal ervaren, hier en nu. Nee, je moet naar de traditie. Job 8. Bijvoorbeeld, daar is Bildad aan het woord. Job 8, vers 8. De eerste reden van Bildad. Job 8, vers 8. En wat zegt hij tegen Job wat hij moet doen? Hij zegt, Job, weet je wat je moet doen? Doe slechts navraag bij het voorgeslacht. Daar kan je navraag bij doen. Wat is dat voorgeslacht? Nou, dat voorgeslacht van Job, nou, dat is niet zoals bij ons. Als ik mijn voorgeslacht moet raadplegen nu tegenwoordig, ja, mijn eigen ouders zijn overleden. Ik heb mijn oma en opa wel gekend enzovoort. Maar ja, ook die zijn overleden. Maar in Jobs dagen, die mensen die werden allemaal veel ouder dan vandaag. Het is haast niet voor te stellen. Maar weet u hoeveel jaar er tussen het sterven van Adam en de geboorte van Noach lag? Nou, maar 130 jaar. Die hele groep die kende elkaar. Die mensen in die eerste 2000 jaar, joh, die konden bijna allemaal, konden ze allemaal nog Adam raadplegen. Die geslachten die kenden elkaar. Je kende niet alleen je ouders en je opa en je opa, maar je kende ook nog dat hele voorgeslacht. En ook na de zondvloed, kunt u dat nalezen in die geslachtsregisters van Abraham, ja, die mensen werden veel ouder dan vandaag. Dat werkte nog een geruime tijd door. Dat ebte wel weg naar de tijd van vandaag, dat we maar 60, 70, 80 worden. Maar in die dagen werden die mensen veel ouder. En als Job de vijfde is van het nageslacht van Abraham, ja, dan kon hij dat voorgeslacht, kon hij heel goed raadplegen. Daar zat niet zoveel tussen. En die kon het uit de eerste hand vertellen. Hij kon navraag doen van, en dat is de menselijke traditie, van wat mij nu overkomt. Komt jullie dat bekend voor? Al dat lijden? Wat zou dat voor reden hebben? Nou, zegt Bildad, dat moet je doen. Je moet dat voorgeslacht raadplegen. En wat nog meer? Vers 8. En geef acht op hetgeen hun vaderen doorvorsten. Hun vaderen doorvorsten. Die hebben erover nagedacht. Dat probleem heeft hun ook bezig gehouden. En dat hebben ze natuurlijk op schrift gesteld. Hè? Als je dingen doorvorst, ga je het opschrijven. Je kon niet raadplegen. Job raadpleegt toch. Boeken die wij helemaal niet kennen, maar die er wel waren. Raadpleeg dat toch. Je kan niet alleen navraag doen, je kan niet aan je vragen, maar je kan het ook nog nazoeken en nalezen. Dat is de traditie. Put daar nou je antwoord uit. Daar vind je vast het antwoord in. Dan heb je Sofar en Sofar, die draagt zijn argumenten aan op grond van de menselijke verdiensten. Bijvoorbeeld Job 11, de eerste keer dat hij antwoord is. Sofar, de eerste reden, Job 11, vers 13. En dat is echt menselijke verdienste. Indien gij uw hart bereidt en uw handen uitstrekt. Dat is doen, hè? Dingen doen met je handen. Als je nou je handen tot God uitstrekt, hè, en je met je hart bereidt. En vers 14, indien er ongerechtigheid in uw hand is, werpt die verre weg en laat geen onrecht in uw tent wonen. Ja, dan kunt gij uw gelaat smetloos opheffen. Dan zult gij vaststaan en niet vrezen. Ja, dan zult gij de moeite vergeten. Enzovoort, enzovoort. Job, wat je moet doen is, als je goede werken doet, ja, dan overkomt je dit lijden je niet. Hè? En om uit dit lijden te komen, moet je je hart bereiden. Moet je je handen tot hem uitstrekken. Hè? Moet je zorgen dat er geen onrecht in je tent woont. Met andere woorden, ja, er woont wel onrecht dus in jouw tent, joh. Anders had dat lijden je niet getroffen. Nee. Anders had je geen tegenslag gehad. Ja. Zo redeneert hij dus. De discussies die Job met zijn drie vrienden heeft, gaan dus steeds over de vraag, wat is nou de reden, wat is nou de oorzaak van al dat lijden dat Job overkomt? En in die discussies, dat voltrekt zich volgens een vast patroon. Steeds wordt er een rondje gemaakt. Stel, ik ben Job, ik zit hier, en hier zitten die drie vrienden. En eerst spreekt Job, en dan gaat Elifas, die gaat zijn reden houden. Dan antwoord ik als Job Elifas, en dan gaat Bildad zijn reden houden. Dan antwoord ik als Job weer Bildad, en dan gaat hij Sofar een reden houden. En antwoord ik als Job Sofar weer. Hebben we één rondje gehad. Zijn we al een eind verder in het Bijbelboek Job. Dan krijg je rondje twee. Dan gaat Elifas weer beginnen, en ik ga weer antwoorden. Dan gaat Bildad weer beginnen, en ik ga antwoorden. Dan gaat Sofar weer reden uitvoeren en ik wil antwoorden. Een tweede rondje. En zo komt er ook nog een derde rondje. Zo zijn er in totaal drie ronden. In de eerste ronde zeggen Elifas, Bildad en Sofar, ieder gebruikmakend van hun eigen argumenten, Elifas dus met argumenten van de menselijke ervaring, Bildad met argumenten uit de menselijke traditie en Sofar met argumenten uit de menselijke verdiensten. Ze zeggen eigenlijk alle drie hetzelfde, ook zijn hun argumenten die ze aandragen anders. Namelijk, Job, luister nou, God is rechtvaardig. En je ziet continu dat hij de slechte straft en de goede zegent die. En als dat er met jou niet aan de hand is, dan ben je dus slecht. En Job antwoordt dan aan al zijn drie vrienden. Hij zegt, op grond van mijn eigen ervaring kan ik zeggen, jongens, dit klopt niet. Want ik ben rechtvaardig en toch word ik getroffen door al dit lijden. In de tweede ronde blijven Elifas en Bildad en Sofar vasthouden aan hun mening, maar verengen dat. Die verengen het meer naar Job. Ze leggen Job het vuur nader aan de schenen en verklaren dan dat het toch echt wel zo is dat wie slecht is, ja, die wordt getroffen door leed en allerlei tegenslag. En ja, Job moet dus toch wel wat op zijn kerfstok hebben. En weer antwoordt Job op grond van zijn ervaring, zegt hij, ik zie op grond van mijn ervaring dat de rechtvaardige ook wel degelijk in zijn leven getroffen wordt door leed. Ja, zegt hij, ik zal nog sterker zeggen, ik constateer ook nog in de praktijk, dat blijkt, dat de slechte mens niet altijd getroffen wordt door leed en niet altijd gestraft wordt. Dat merk ik op. In de derde ronde, nou, dan verharden de positie zich, hoor. Elifas, Bildad en Sofar worden dan wel heel pietje rechtuit en die worden heel persoonlijk en zeggen dan onomwonden dat het gewoon niet anders kan, dat Job gezondigd moet hebben en dat hij daarom lijdt. Job wordt dan echt getergd. En Job gaat daar luidkeels in tegen protesteren en verklaart dat hij absoluut zeker is van zijn onschuld. Maar ja, dan slaat onze Job wel een beetje door. Dan gaat hij uitspraken doen waar wij als luisteraars van zeggen, zeg Job, onder de gegeven omstandigheden, nu in die derde ronde, dat iedereen het woord heeft gevoerd, en dan gaan ze je echt persoonlijk zo beschuldigen, dan begrijpen we wel, onder die gegeven omstandigheden, dat je je vrij wilt pleiten, maar je zegt nu dingen, je doet na uitspraken, die kan je eigenlijk niet verantwoorden. En dan raakt de discussie eigenlijk in een impasse. En dan zijn we al in Job 31. Schiet op. Dus we hebben in één klap 31 hoofdstukken behandeld. Dat is toch mooi, nietwaar? Want 9 keer hebben de 3 vrienden van Job een reden uitgesproken. En 9 keer heeft Job geantwoord. En dan zijn we in Job 31. En dan lees ik het laatste vers. Het allerlaatste vers, vers 40, waar staat: hier eindigen de woorden van Job. Dan moet u niet denken dat Mozes dat erbij geschreven heeft. Nee, ik denk dat Job dat zelf gezegd heeft. Hij heeft zijn laatste reden gehouden. Hij zegt: nou zat. En dan zegt hij: hier eindigen de woorden van Job. Zegt hij over zichzelf. En dan lees ik vers 2, hoofdstuk 32, vers 1. Toen hielden deze mannen, deze 3 mannen, op Job te antwoorden, omdat hij in zijn eigen ogen rechtvaardig was. Ze houden allemaal op. Maar dan neemt een jongeman, die hebben we helemaal nog niet eigenlijk gezien, maar die is er wel. Een jongeman neemt dan het woord. En die heet Elihu. En die zegt in vers 2, en de toorn van Elihu, de zoon van Barakel, de Buziet uit het geslacht van Ram, ontbrandde. Tegen Job ontbrandde zijn toorn, omdat deze zich tegenover Job voor rechtvaardig hield, tegenover God voor rechtvaardig hield. En tegen diens vrienden, 3 vrienden, ontbrandde zijn toorn, omdat zij geen antwoord gevonden en Job nochtans schuldig verklaard hadden. Maar Elihu had gewacht Job aan te spreken, omdat zij ouder waren dan hij. Doch toen Elihu zag dat er in de mond der 3 mannen geen antwoord meer was, ontbrandde zijn toorn. En de Buziet, Elihu, de zoon van Barakel, nam het woord en zeide. Nou, Elihu heeft tot nu toe gezwegen, omdat ze allemaal ouder waren dan hij. Job, Elifas, Bildad en Sofar. Maar hij ergert zich en hij kan zijn mond nu niet langer houden. Hij is aan de ene kant best wel boos op Job, omdat die zich rechtvaardig heeft gehouden tegenover God. Maar hij is ook boos op die 3 vrienden van Job, omdat ze Job schuldig hebben verklaard, maar geen echte verklaring en geen echt antwoord hebben gegeven op waar dat lijden van Job nou mee te maken had en vandaan kwam. De naam Elihu betekent God zelf. Dat is wel bijzonder. El zit erin, hè? God. God zelf. Je kan ook vertalen: mijn God is Hij. En hij is, Elihu is niet de naam van dat het God is als de schepper die optreedt en spreekt, maar dat het meer God is als de verlosser die optreedt en spreekt. Daarbij, hij is de zoon van Barakel. Dat betekent eigenlijk de gezegende des Heren, zoals Christus ook wordt genoemd, de gezegende des Heren. Hij is een Buziet, afstammeling van Bus. Bus was de zoon van Nahor, de broer van Abraham. En deze Elihu, die treedt op en gaat spreken. Job had verlangd naar een pleitbezorger, toch? Hebben we gelezen. Die het voor hem op zou nemen. En in Job 9, daar voegt hij nog aan toe. Job 9, vers 32. Wie die pleitbezorger is, Job 9, vers 32. Hij zegt: want hij is niet zoals ik. Nee, die pleitbezorger in de hemel, in de hoge. Ja, want hij is niet zoals ik. Een mens die ik zou kunnen antwoorden. Laten wij tezamen ten gerichte gaan. Was er maar een scheidsrechter tussen ons, die zijn hand op ons beiden zou kunnen leggen, zodat hij zijn roede van mij zou wegnemen en zijn verschrikking mij niet zou overvallen, dan zou ik spreken zonder voor hem bevreesd te zijn, want daartoe heb ik geen grond. Nou, die scheidsrechter waar hij naar verlangde, die pleitbezorger, die is hier, hè? Die staat hier. En zijn naam is Elihu, als een type van Christus. En Elihu zegt van zichzelf, let goed op wat hij dan zegt van zichzelf in vers 6. In hoofdstuk 33 vers 6. Job 33 vers 6. Hij zegt tegen Job. Vers 6. Zie, voor God ben ik aan u gelijk. Ook ik ben uit leem afgeknepen. Dus behoeft geen schrik voor mij u te overvallen. Mijn druk zal niet zwaar op u zijn. Je ziet een beschrijving eigenlijk van Elu, wat Christus ook kan zeggen. Dat hij zegt, ook tegen de mens, ook tegen u en mij, voor God ben ik aan u gelijk. Hij is de zoon des mensen. Ook ik ben uit leem afgeknepen. Dus behoeft geen schrik voor mij u te overvallen, als je hem ziet, als je hem ontmoet. Mijn druk zal niet zwaar op u zijn. Leer van mij. Mijn last is licht. En dan herinnert Elihu, Job eraan wat hij allemaal heeft gezegd. Wat hij heeft gezegd over zichzelf. Wat hij gezegd heeft over God. Hoe hij God onder andere beschuldigd heeft. Hè? Ook zo 33 vers 8. Maar te mijnen aanhoren hebt gij gezegd, je hebt gezegd Job, en het geluid uw woorden heb ik gehoord, ik heb het gehoord Job wat je zei. Wat zei je? Ik ben rein, zonder overtreding. Ik ben zuiver en zonder ongerechtigheid. Maar zie, hij weet reden tot vijandschap tegen mij te vinden. Hij beschouwt mij als zijn vijand. Hij legt mijn voeten in het blok. Hij bespiedt al mijn paden. Ja, is dat zo? Is het zo dat Job is zo rein zonder overtreding, zo zuiver zonder ongerechtigheid? Is dat zo? Wat staat er in Romeinen 3? Er is niet één goed, ook niet één. Ook Job niet. Job, pas wel op hè, wat je gaat zeggen, om jezelf te rechtvaardigen. En wat zegt hij, Job, wat heeft hij gezegd eigenlijk over de situatie? Vers 10, maar zie, hij weet, dus God, weet reden tot vijandschap tegen mij te vinden. Hij beschouwt mij als een vijand, hij legt mijn voet in het blok, hij geeft God de schuld. Maar is dat allemaal dus waar? Nee, hij doorziet de situatie, hij kent Job 1 en 2 niet. Hij weet niet wat in de hemel is geschied. En God is niet Job's vijand. God is niet onze vijand. Satan is onze vijand. Je moet de zaken niet omkeren. En Elihu hier, als een boodschapper van God, als een engel van God. Want een engel is eigenlijk een boodschapper, hè? Een boodschapper van God. Predikt hier Elihu Job de verlossing. Lees maar in vers 23 hier. Indien een engel... Je had beter kunnen vertalen een boodschapper, want dat is een engel. Hem, Job, terzijde staat, een voorspraak, een parakleet, Christus, een voorspraak, 1 uit 1000, ja, die vind je niet zomaar, om een mens zijn onschuld te kennen te geven, door hem eigenlijk vrij te kopen, dan zal God zich zijner erbarmen voor Job en zeggen... Bevrijd hem, bevrijd de mens, bevrijd Job, dat hij niet in de groeven dalen. De losprijs heb ik verkregen. Ja, Christus heeft zelf de losprijs betaald, zijn kostbaar bloed. Zijn lichaam, dat van Job, wordt frisser dan in zijn jeugd. Hij keert terug tot de dagen zijner jonkheid, dat zullen we allemaal meemaken, in de opstanding. En Job heeft het meegemaakt in zijn eigen leven, dat hij weer een gaaf huidje kreeg als een baby. Hij bidt tot God en deze neemt hem in welgevallen aan, zodat hij zijn aangezicht met gejubel aanschouwt en hij de sterveling zijn gerechtigheid hergeeft. Dan zingt hij, dan zingt Job en dan zingt u en ik, ten aanhoren van de mens en zegt, ik had gezondigd en het recht gebogen, maar het werd mij niet vergolden. Hij heeft mijn ziel bevrijd van de gang naar de groeven, het graf, en mijn leven verluchtigt zich in het licht. Zie, dit alles doet God, 2 maal, 3 maal met een mens, zijn ziel terugbrengen van de groeven, zodat hij bestraald wordt door het levenslicht. Merk op, Job, en luister naar mij. Zwijg stil, want ik spreek. Hebt gij iets te zeggen, antwoord mij. Spreek, want ik zou u gaarne gelijk geven. Zo niet, luistert gij naar mij. Zwijg, opdat u wijsheid leren. En Job, die zwijgt. Want die weet, hij heeft gelijk. Ja, hij heeft gelijk. En Elihu zit veel dichter bij de waarheid dan Job en zijn drie vrienden ten aanzien van het probleem van het lijden. En ze volgen er dan, er is te veel om het allemaal te lezen, maar er volgen er dan vier redenvoeringen van deze Elihu. En dat gaat over in het spreken van God zelf. Want op een gegeven ogenblik neemt God de reden van Elihu over in Job 38. Dan heb je vier redenvoeringen van Elihu gehad. Waar Elihu in zijn redenvoeringen uiteindelijk uitkomt bij God zelf. En de majesteit in de natuur. En dan staat er in Job 38 vers 1. Toen antwoordde de Heere Job uit een storm en zeide. Dat God uit een storm gaat spreken. He, dat wordt eigenlijk al voorbereid, want Elihu die ziet die storm naderen, die ziet eigenlijk God in die storm naderen. Die beschrijft ook in dat hoofdstuk 37 hoe God majesteit is in de natuur en hoe God ook nadert in die storm eraan komt om te gaan spreken. He. En God laat dan in Job 38, 39, 40 en 41 zijn majesteit zien, zijn almacht zien en zijn scheppingskracht zien. Dan gaat hij uitgebreid in op de schepping. En laat hij aan Job en zijn drie vrienden zijn wie hij eigenlijk is. Heel bijzonder is, en dat moet u niet vergeten. Heel bijzonder is dat God geen antwoord geeft. Geen verklaring geeft van het lijden van Job. Nee, God confronteert Job alleen maar met hemzelf. Wie God is. Hij confronteert Job met Jobs verkeerde uitspraken over God. En hij confronteert de drie vrienden met de verkeerde veronderstellingen over wat het probleem van het lijden is. En hij confronteert Job met al zijn beschuldigingen. Die geuit heeft aan Gods adres. Hij confronteert Job met zijn twijfel, uiteindelijk die hij had ten aanzien van God. En Jobs reactie is, in Job 42, en dan ben je in het laatste hoofdstuk, dan is de Heere uitgesproken. Hoofdstuk 42 vers 1, toen antwoordde Job de Heere, ik weet dat gij alles vermoogt. En dat geen uw plannen wordt verijdeld. Wie is het toch die het raadsbesluit omsluiert zonder verstand? Daarom, ik verkondigde zonder inzicht dingen die mij te wonderbaar en die ik niet begreep. Hoor nu, en ik zal spreken. Ik wil u ondervragen, opdat gij mij onderricht. Slechts van horen zeggen had ik van u vernomen. Maar nu heeft mijn oog u aanschouwd. Daarom herroep ik. En doe ik boete in stof en as. Dat is de reactie van Job op als God gesproken heeft. En hij aanvaardt dat lijden. En dat wil God ook in ons leven. Hij geeft geen uitleg aan u en mij over dat lijden. Maar nee. En we hoeven ook als gelovigen helemaal geen uitleg te hebben. De aanwezigheid van God in ons leven is genoeg. De aanwezigheid van de Heere Jezus Christus in ons leven is genoeg. Te weten dat Hij alles in de handen heeft. Dat Hij een goede God is. En dat Hij een beloner is. En dat het einde des Heeren is. Dat Hij rijk is aan genade. Dat Hij rijk is aan barmhartigheid. Dat het een goede God is. En dat Hij tegen je zegt maar één ding in je leven. Mijn genade is u genoeg. En dat is genoeg, dat is meer dan genoeg. En dat kan je over al je lijden schrijven. Mijn genade is u genoeg. En God is daar in ons leven. En toen Job daar in confrontatie stond met God zelf. En God zichzelf aan hem vertoonde. Toen zei hij, ja, dat is genoeg. Dat is meer dan genoeg. Ik doe boete in stof en as, want ik heb de zaak helemaal verkeerd ingeschat. Ik heb u vals beschuldigd. Ik heb mijzelf eigenlijk bovenmatig gerechtvaardigd, terwijl er daar eigenlijk geen reden voor is, want zo zuiver ben ik niet. Dat zit er allemaal in. Daarom herroep ik en doe ik boete in stof en in as. Op de drie vrienden is God vertoornd, hè? Want we lezen verder in vers 7, hier. Nadat de Heere deze woorden tot Job gesproken had, sprak de Heere tot de Temaniet Elifas. Mijn toorn is ontbrand tegen u en tegen uw beide vrienden. Want gij hebt niet recht van mij gesproken, zoals mijn knecht Job. Wel nu, neemt 7 stieren en 7 rammen en gaat naar mijn knecht Job en brengt ze voor u tot een brandoffer. En mijn knecht Job mogen voor u bidden, want slechts hem zal ik ter wille zijn, zodat ik u niet iets kwaads aandoe, omdat gij niet recht van mij gesproken hebt zoals mijn knecht Job. Toen gingen de Temaniet Elifas, de Sugiet Bildad en de Naamiet Zofar heen en deden zoals de Heere tot hen gesproken had, en de Heere was Job ter wille. Hierna lezen we dat God Job meer zegende dan het eerste, en dat hij van alles het dubbele ontving van al wat hij bezat. Je zou kunnen zeggen, hij krijgt hier 100% rente op wat hij had. Hij had 7000 stuks klein vee, hij kreeg er 14. Hij had 3000 kamelen, hij kreeg 6000 kamelen. Hij had 500 span runderen, hij kreeg 1000 span runderen. Hij had 500 ezelinnen, hij kreeg er 1000. En die 7 zonen en die 3 dochters, die hij eerst verloor, die krijgt hij gelijk weer terug. Want hij krijgt weer 7 zonen en 3 dochters, die beeldschoon waren. En hij zag zijn kinderen en zijn kindskinderen 4 geslachten lang, staat er. Broeders en zusters, wat leren wij nu van Job en het Bijbelboek Job en zijn geschiedenis? We leren ervan om ons leven te zien en met nadruk ook ons lijden te zien in een veel wijder perspectief, namelijk in een geestelijk perspectief, in een hemels perspectief. Sommigen zeggen over dat probleem van het lijden, die zeggen, ach, lijden, ach, daar kan je verder niks aan doen, dat is alleen maar dat tijd en toeval elkaar zomaar treffen. Daar ben ik het absoluut niet mee eens. Want dat gaat bij een gelovige, zien we in Job, absoluut niet op. Pas dan op, hè. Want ik ken ook boekjes die zo luiden. En daar ben ik het niet mee eens. Absoluut niet. Pas dan op als je dat soort dingen gaat opschrijven. En dat soort dingen gaat verkondigen. Pas dan op dat je net zoals de 3 vrienden van Job niet recht over God spreekt. Alles passeert God. Niets gebeurt zonder het medeweten en de toelating van God. Maar God laat dat heel vaak in ons leven toe, om te weten wat er in ons hart is. God trekt de gelovigen niet voor de ongelovigen. Maar hij laat dat toe, opdat er in ons leven de vrucht van het geloof naar buiten komen zal, en dat hij met dat geloof in zijn schepping kan pronken. Want Satan, laat maar met onze woorden zeggen, die haalde daar toch in de hemel een bakzeil, hè? Tot 2 keer toe. Want Job zei God niet vaarwel. Als Satan gedacht had, hij zal, als dat allemaal gebeurt, God wel vaarwel zeggen. Maar dat deed Job niet. Hij zei God niet vaarwel. En hij dichtte God niets ongerijms toe. In dit alles zondigde Job niet. Daarom is ons hier een voorbeeld nagelaten. Job. Het eerste Bijbelboek van de Bijbel. Een voorbeeld. Zoals Jacobus zegt. Van gelatenheid. Van geduld. Een voorbeeld van volharding. Laten wij daarom ook gewoon volharden in het geloof. Volhouden in het geloof. Dat is volharding, hè? Volhouden. Want we hebben een goede God. En we zien hier niet alleen aan de ene kant het lijden van Job, en de volharding van Job. Maar we zien hier ook in hoofdstuk 42 het einde dat de Heere deed volgen. En Jacobus zegt, daar moet je allebei op letten. Op het lijden, op de volharding van Job, maar ook op het einde des Heeren, wat de Heere daarop liet volgen. Want Jacobus zegt dan, want dan kan je uitzien hoe rijk God is aan barmhartigheid en ontferming. Inderdaad, Job ontving het dubbele. Verder leren we eruit dat Job dus blijkbaar voor pagina Niels was steeds in de hemel. Of niet? In de hemel was hij steeds voor pagina Niels. Hij wist het niet, maar hij was het wel. Besef dan dat u en ik soms ook voor pagina Niels zijn in de hemel. Zonder dat we het weten. Zonder dat je het beseft. Dat moet je nooit vergeten. Dan sta je als het ware in de newspaper in de hemel op pagina 1 met een grote foto erbij. Want we zijn gezet, hè? In de hemelse gewesten. Vergeet dat niet. En alles in u en mijn leven wordt nauwlettend door Christus en door God op de voet gevolgd. Je zou kunnen zeggen, Job was dagelijks op de hemelse tv. Net zoals eens later Petrus op de televisie was. Omdat Satan had gezegd, ik zal hem ziften als de tarwe. Wij hebben niet de strijd tegen vlees en bloed, broeders en zusters. Maar tegen de overheden, tegen de wereldbeheersers deze duisternis. In de hemelse gewesten. En die hemelse gewesten zijn om ons heen. Daarom doet de wapenrusting Gods aan. En houd stand. Houd moed. Blijf staan in het geloof. In de opstandingskracht van onze heiland. De Heer Jezus Christus. En dat is alles waar het in ons leven om gaat. Waar Christus naar kijkt. Dat we geloof voortbrengen. Dat we daar staan. Volmaakt. Volwassen. Amen. Zullen we samen de Heer danken. Ja, Heer Jezus, als we zo deze hele geschiedenis van Job aan ons oog zien voorbij trekken, dan zien we dat we er veel van kunnen leren. Dat als lijden ons treft, dat we dan u niet de schuld moeten geven. Dat we niet de verkeerde conclusies moeten trekken. Ook al lijkt misschien de hemel van koper en er geen antwoord te komen. Ook al kunnen we het misschien helemaal niet verklaren waarom dat dit ons overkomt, laten we dan het wel zien vanuit het hemelse perspectief. Want wij zijn gezet in de hemelse gewesten. En we hebben eenmaal die strijd, die geestelijke strijd. En Satan valt ons aan, want er is vijandschap tussen ons en hem. Wij zijn van u. Wij zijn van uw zaad. Gij hebt ons voortgebracht. En gij wil met ons voort. En in uw schepping zijn al de ogen van de schepselen op u en daarom ook op ons gericht, opdat we uw zaad zijn. Help ons dan, Heer Jezus, om in die geestelijke strijd te overwinnen. Door in uw kracht, in uw opstandingskracht, te staan in het geloof en te blijven staan. En te volharden, wetende dat ja, die tijd van hier maar een korte tijd is en dat niets opweegt tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard door u zal worden. En daarin ontvangen we niet het dubbele, maar wel het duizenddubbele. Dat kunnen we gewoon niet bevatten, Jezus, dat we met u als ware mede-erfgenaam zijn van deze schepping. Erfgenamen met u zijn van God. Het gaat ons bevattingsvermogen te boven dat we gezegend zijn met alle geestelijke zegening in de hemelse gewesten. Maar het is wel een feit. Jezus, help ons dan, om als een lijden ons treft, dat we blijmoedig over het hier en nu heen kijken, wetende dat we niet op het hier en nu moeten letten, maar op het einde. En het einde is, ja, wat u bereid heeft voor uw kinderen. Ja, Heer, dat is in geen mensenhart opgeklommen. Dat heeft geen oog gezien, dat heeft geen oor gehoord. En daarin mogen we dan ons verblijden, Heer Jezus. Gij bent een goede God. En gij zijt ons altijd nabij. Gij zijt onze pleitbezorger. Ook worden we aangeklaagd door Satan. Ook al staat hij daar aan onze rechterhand. En ook let hij nog zo op ons, om ons bij u aan te klagen. Gij geeft ons schone klederen, want gij hebt een losprijs betaald. Gij heeft ons gekocht en betaald. En gij haalt ons thuis, want we weten, net als Job, ik weet dat mijn verlosser leeft. Amen. Ik denk dat we nog een lied gaan zingen, ik weet niet helemaal zeker. Maar dat vermoed ik wel. Ja? Heeft er iemand een lied?
Is licht en licht is heilig en volmaakt. En waar het hart en schreden ligt, wordt u heil gesmaakt. Heilig woord van God, trooster in ons lot. Gij zult in deze aardwoestijn steeds ons richtsnoer zijn. Daarom door uw liefde wordt God in ons hart altijd. Ons hart dat enig u behoort, zij u gans gewijd. Heilig woord van God, trooster in ons lot. Gij zult in deze aardwoestijn steeds ons richtsnoer zijn. Uw heilsbelofte zijn ons brood, dat onze zielen voedt. Zijn levend water dat uit nood ons leven doet. Heilig woord van God, trooster in ons lot. Gij zult in deze aardwoestijn steeds ons richtsnoer zijn.